Dit is de podcast over die Tauberflöten. Te zien in september 2018 in Nationale Opera en Ballet in de regie van Simon McBurney. Deze veelgeprezen ensenering is voor de derde keer te zien in Amsterdam. En deze keer is de muzikale leiding in handen van Antonello Manacorda, die zijn debuut bij DNO maakt. Ik ben Wout van Tongeren, dramaturg en redacteur bij Nationale Opera en Ballet. Ik zal de inleidingen verzorgen voorafgaand aan de voorstelling en wil in deze podcast alvast een korte introductie geven op deze in meerdere opzichten toverachtige opera. Die Tauberflöten is een opera van Wolfgang Amadeus Mozart op een libretto van Emanuel Schikaneder, de directeur van het Weense Theater auf der Wieden, waar de voorstelling in première ging op 30 september 1791. Die Tauberflöten is een van Mozarts meest gespeelde opera's en überhaupt een van de meest gespeelde opera's wereldwijd. Die Tauberflöten is op allerlei manieren geïnterpreteerd, als een politieke allegorie, als een modern mysteriespel of juist als een komische, zelfs kinderachtige sprookjesopera. En inderdaad, de opera geeft aanleiding voor uiteenlopende interpretaties. En dat heeft onder meer te maken met de ontwikkeling van het verhaal. Ongeveer halverwege verandert de opera van karakter. Laten we iets beter kijken naar het verhaal. Het begint als een spannende, sprookjesachtige voorstelling. In de eerste mate, na de ouverture, rent een prins, Tamino, het toneel op, terwijl hij bijna wordt verslonden door een slang. Hij valt flauw en er verschijnen drie dames die de slang doden, die vervolgens weer verdwijnen om hun meesteres op de hoogte te stellen van de man die ze gevonden hebben. Tamino wordt intussen wakker en ontmoet dan een vreemde figuur die zichzelf al zingend voorstelt aan het publiek, Papageno de vogelvanger, die destijds gespeeld werd door Emanuel Schikaneder, die het libretto had geschreven en de directeur was van het theater. Er is nogal een contrast tussen die twee personages, de vorstelijke Tamino en de eenvoudige Papageno, een heel volkse man die zich ook een natuurmens noemt. De dames komen terug, gevolgd door hun meesteres, de koningin van de nacht. En zij vertelt aan Tamino wat haar kwelt. De koningin vertelt dat haar dochter Pamina geroofd is door de tovenaar Sarastro en ze vraagt Tamino om haar te gaan redden. Tamino is intussen volkomen verliefd geworden op de prinses en hij vertrekt samen met een mokkende Papageno om Pamina te gaan bevrijden. Ze krijgen als hulpmiddelen geen wapens mee, maar muziekinstrumenten, een fluit voor Tamino en een klokkenspel voor Papageno, beide instrumenten met magische krachten. Ze vertrekken dus samen, maar ze moeten elkaar ergens al snel kwijtgeraakt zijn, want in de volgende scène zien we hoe Papageno in zijn eentje het vertrek binnendringt waar Pamina gevangen gehouden wordt. En we zitten tot nu toe in een spannend verhaal met veel vaart dat zich afspeelt in een vreemde sprookjeswereld. De opera die past nog heel goed in het genre van de Zauberoper. Dat was een populaire vorm van enigszins volkse opera, waar Schikaneders gezelschap heel bedreven in was. En in de regieaanwijzingen zie je dan ook dat er allerlei indrukwekkende decorwisselingen en toneeleffecten worden voorgeschreven. Het is wel opvallend dat we de held Tamino eigenlijk nog helemaal geen heldendaad hebben zien verrichten. Hij valt flauw als hij geconfronteerd wordt met een slang. En het is ook Papageno die prinses Pamina bereikt en haar bevrijdt. Tamino is intussen aangekomen in een heilig woud met enkele tempels. En daar ontmoet hij een priester die hem tot kalmte maant. De priester vertelt dat Sarastro, die zogenaamd boze tovenaar, juist heel goede redenen heeft gehad om Pamina te ontvoeren. En dit is een heel bijzondere scène, want hier begint Tamino's geloof te wankelen. Hij begint zich af te vragen of hij wel op de juiste missie is. En bijzonder is ook dat we die verandering kunnen horen in de muziek. Al vanaf Tamino's aankomst in dat heilige woud heeft de muziek een ander, rustiger, sacraler karakter gekregen. Voor de dialoog met de priester heeft Mozart een bijzondere vorm van opera uitgevonden, zou je kunnen zeggen. Een soort vorm tussen recitatief en aria in. Misschien zelfs een voorafschaduwing van de doorgecomponeerde opera, zoals veel later Wagner en Verdi die gaan schrijven. Luister hoe de hoogzingende, geagiteerde Tamino langzaam gekalmeerd raakt door de lagere, bedaarde stem van de priester.
Holike doch Sarastro dir, die Absicht seiner Handlung führt.
Die Absicht ist nur allzu klar, ist nicht der Räuber ohne Erbarmen, Paminen aus der Mutter Armen.
Ja, Jüngling, was du sagst, ist wahr.
Wo ist sie, die uns geraubt? Man opferte vielleicht sie schon.
Dies zu sagen, teurer Sohn, ist jetzt und mir noch nicht erlaubt.
Erklär dies Rätsel, täusch mich nicht.
Die Zunge bindet Eid und Pflicht.
Wann also wird das Dunkel schwinden?
So bald ich fehlt der Freundschaft hand ins Heiligtum zum ewigen Abend.
Hier doet Mozart echt iets bijzonders. De opera waar we naar zitten te kijken begint hoor en zichtbaar van vorm te veranderen. En dat is pas echt een Zauberoper, maar niet in de zin waarin het publiek dat verwachtte. Het eerste bedrijf eindigt met een scène waarin Papageno en Pamina, die samen gevlucht zijn, voor Sarastro komen te staan. En Tamino is intussen gevangen genomen en wordt dezelfde ruimte binnengebracht. En dan zien we dus voor het eerst Sarastro, die zich niet toont als een boosaardige tovenaar, maar die begrip toont voor Pamina's vluchtpoging. En vervolgens Tamino en Papageno laat wegvoeren, maar met zachte hand, naar een tempel. Ze moeten volgens hem gereinigd worden. En daarmee eindigt het eerste bedrijf. Het verhaal heeft onmiskenbaar een nieuwe wending gekregen, maar waar die heen leidt, dat blijft nog onduidelijk. In het tweede bedrijf, na de pauze, krijgen we daar meer zicht op. We horen nu dat Tamino ervan overtuigd is geraakt dat Sarastro een rechtvaardige heerser is, die Pamina juist heeft willen redden uit de kwade invloedssfeer van de koningin van de nacht. Tamino heeft besloten toe te willen treden tot Sarastro's priesterorde en hij ondergaat daartoe een serie beproevingen. Daarbij is zijn toverfluit een behulpzaam, maar uiteindelijk is het bovenal dankzij de hulp van Pamina dat hij erin slaagt alle beproevingen te doorstaan. De opera krijgt nu de trekken van een inwijdingsritueel. Tegenover die ernstige Tamino en de priesters plaatsen Schikaneder en Mozart dan wel Papageno in een soort komisch contrast. Papageno ondergaat grotendeels dezelfde beproevingen als Tamino, maar hij brengt het er niet zo goed vanaf. Hoewel, net zoals Tamino uiteindelijk verenigd wordt met Pamina, zo vindt Papageno ook uiteindelijk zijn Papagena.
Ba 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 ba
Deze opera moet voor het Weense publiek behoorlijk verrassend geweest zijn. Men kreeg een opera-genre dat nog niet bestond, waarin elementen uit verschillende bekende genres waren samengesmeed tot een nieuw geheel. De opera werd een groot succes, maar Mozart heeft daarop nooit kunnen voortbouwen helaas, want hij stierf een paar maanden na de première. Zoals gezegd heeft deze vreemde vorm van de opera aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties en theorieën. Zo is er bijvoorbeeld een hardnekkig verhaal dat Mozart en Schikaneder tijdens het schrijven van de opera het verhaal helemaal omgegooid hebben. En dat zou dan geweest zijn omdat er een concurrerend theatergezelschap in een opera kwam met min of meer hetzelfde verhaal. En dus moesten Schikaneder en Mozart zoeken naar iets anders om genoeg verschil te maken. Uiteindelijk zeggen historici nu dat dat niet klopt. Dat er geen aanleiding is om te denken dat Mozart en Schikaneder daadwerkelijk een ander handelingsverloop voor ogen hebben gehad ooit. Een andere belangrijke tak van de interpretaties is de interpretatie van de opera als een vrijmetselaarsallegorie. En inderdaad, er zijn heel veel symbolen in de opera die verwijzen naar elementen uit de gebruiken en de opvattingen van de vrijmetselaars. Dat was een genootschap dat de verlichtingsidealen nastreefde. Het afschudden van het bijgeloof, toewijding aan de waarheid. Mozart en Schikaneder waren beide lid van een vrijmetselaarsloge. En er zijn uitvoerige analyses gemaakt die allerlei details uit de opera verbinden met symbolen uit de vrijmetselarij. In deze korte inleiding is het misschien vooral goed om nadruk te leggen op dat wat je ook kunt beleven als je niets weet van de vrijmetselarij en zijn geheime inwijdingsrituelen. Namelijk dat de opera laat zien hoe Tamino en Pamina elk op hun eigen manier hun oude vooroordelen van zich afschudden en streven naar een nieuw leven waarin ze zich samen wijden aan de waarheid. Het sterkst komt dat tot uitdrukking in de tegenstelling tussen het Rijk van de Nacht, dat de eerste helft van de opera domineert, en de Dageraad, die in de tweede helft aanbreekt. Een letterlijke verbeelding van het idee van de verlichting. De interpretatie van regisseur Simon McBurney richt zich vooral op twee elementen die al in de titel samenkomen. Het begrip tover en het thema van de muziek, gesymboliseerd door de fluit, die Zauberflöte. Tovenarij verwijst voor McBurney in de eerste plaats naar verandering. Iets verandert in iets anders. En in die Zauberflöte gaat het dan vooral om het vermogen om mensen te veranderen. Niet in andere wezens, zoals in sprookjes vaak gebeurt, maar in andere, betere mensen. De fluit van Tamino en het klokkenspel van Papageno zijn in staat om de harten van mensen te transformeren. En daarmee hebben we dus ook het tweede element, de muziek. Die is in deze opera dus niet alleen het medium waarin het verhaal verteld wordt, maar ze is ook onderwerp in de voorstelling. En misschien kun je die Zauberflöte zelfs een beetje zien als een variant op het verhaal van Orpheus. Orpheus, de held die dankzij de ontroerende kracht van zijn muziek erin slaagt door te dringen tot in de diepte van de hel om zijn overleden vrouw Eurydice daar te halen en mee terug te nemen naar de bovenwereld. Dat lukt uiteindelijk niet, maar dat ligt niet aan de muziek. Dat ligt weer aan andere zaken. Maar muziek kan dus een betoverende werking hebben. Maar, zo benadrukt Simon McBurney, alleen als we ernaar willen luisteren. En dat zou dan misschien iets kunnen zijn waar deze opera ons toe oproept. Luisteren, ons hart laten beroeren door wie zich tot ons richt. Tot besluit nog iets over de steeds vaker gehoorde kritiek dat die Zauberflöte veel vrouwonvriendelijke en racistische elementen zou bevatten. Wat betreft dat racisme, de manier waarop de figuur van Monostatos, dat is een bediende van Sarastro, de manier waarop die figuur wordt voorgesteld in het oorspronkelijke libretto is inderdaad niet meer van deze tijd. Hij wordt omschreven als Moor en als zwarte. En zijn huidskleur wordt direct verbonden met een kwaadaardig karakter. In de versie van McBurney zijn natuurlijk die onverbloemd racistische uitspraken aangepast. Nog wat belangrijker is dat de huidskleur van Manostatos er niet meer toe doet in deze voorstelling. We zien een keurige heer die door de zelfzuchtige keuzes die hij maakt steeds meer transformeert in een monsterlijk wezen. Opnieuw zien we hier dus de tovenarij uit de titel, maar deze keer is het een verandering van goed naar kwaad, van het rijk van het licht naar het rijk van de nacht. Dus een tegengestelde beweging aan die Pamino en Tamina maken. Dan nog wat betreft die vrouwonvriendelijke passages. Die zijn er inderdaad veel te vinden in de opera. Er wordt in de opera bijvoorbeeld gezegd dat een vrouw de leiding van een man nodig heeft om niet uit haar eigenlijke baan te geraken. En het probleem van de koningin van de nacht lijkt precies te zijn dat ze die mannelijke verstandige leiding niet wil accepteren. Dat is natuurlijk een opvatting die ook uit de tijd is, hoewel je daar eigenlijk stiekem nog best vaak ziet in bijvoorbeeld Hollywoodfilms. Maar goed, McBurney kiest er zeker niet voor om deze lijn te benadrukken. Hij kiest er vooral voor om een andere lijn naar voren te halen die wel degelijk ook in de opera te vinden is. In de tweede helft zien we namelijk dat Pamina misschien wel de ware heldin van deze opera is. De beproevingen die zij moet ondergaan zijn wel beschouwd veel groter dan die waar Tamino aan onderworpen wordt. Die figuur Monostatos die ik net noemde, die randt haar aan. Haar moeder verstoot haar. En als ze zich dan tot Tamino wendt, dan zwijgt hij tegen haar. Dat is een opdracht die hoort bij zijn inwijdingsritueel, maar Pamina weet dat niet en ze kan het niet anders ervaren dan als een afwijzing. En door iedereen verlaten zingt ze dan een hartverscheurende aria. Pamina heeft dus het gevoel dat Tamino's liefde verdwenen is. Geen personage krijgt dit in deze opera zo zwaar te verduren. En uiteindelijk wordt gelukkig de situatie voor haar opgehelderd. En ze voegt zich bij Tamino om samen met hem de laatste beproeving te ondergaan. En het is veelzeggend wat Mozart en Schikaneder haar dan laten zingen. Ze zingt, ich selbsten führe dich, die Liebe leitet mich. Dus ikzelf leid jou, de liefde leidt mij. Tijdens de laatste grote beproeving wordt hier de man geleid door de vrouw, die daarbij geholpen wordt door de kracht van de liefde. Hiermee sluit ik deze podcast af. In mijn inleidingen bij de uitvoeringen in Nationale Opera en Ballet zal ik nog dieper ingaan op de geschiedenis van deze opera en op de bijzonderheden van Simon McBurney's ensenering. Deze inleidingen vinden altijd plaats in de Odeonzaal en beginnen drie kwartier voor aanvang van de voorstelling. Verder verwijs ik u graag nog naar het online magazine, waar u diverse artikelen vindt over die Zauberflöte. operaballet.nl/magazine